De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Ja, welkom luisteraars, welkom bij de podcast, de Stemcast, de podcast. Dit is een jonge politieke podcast waar we op zoek gaan naar jouw stem, jouw politieke stem. En dat doen we natuurlijk niet voor niets, want de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 komen eraan. 15, 16 en 17 maart mogen we naar de stembus. En in deze podcast gaan we jou proberen te helpen om een beetje te oriënteren welke partij nou bij jou past. En dat gaan we doen met allemaal verschillende partijen. En in elke podcast staat elke keer één partij centraal. En dat is deze keer de ChristenUnie. En we gaan deze podcast natuurlijk belichten vanuit de jonge generatie. De jongeren, de groep dat misschien voor het eerst mag stemmen. En waarschijnlijk nog heel vaak gaat stemmen. En zoals ik al zei, we gaan kijken welke partij het dichtst bij jou past. Mijn naam is Romy Geers. Maar in deze podcast gaan we dus dieper in op deze verkiezingen. Want waarom zou je überhaupt moeten stemmen? En wat voor invloed heb je nou eigenlijk? Deze podcast vul ik gelukkig, kan ik wel zeggen, niet alleen. Want naast en tegenover mij zitten mijn twee vaste stamgasten. En we hebben, en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, een gast uit de politiek. Met deze keer Henny van den Born van de ChristenUnie. We gaan hem en de partij leren kennen, deze podcast. En dat doen we door een kort en uitgebreid voorstelrondje. En daarnaast hebben we alle tijd om met elkaar in gesprek te gaan door middel van twee stellingen. En tussendoor hebben we nog een rubriekje waar we ingaan op iets wat nou typisch verkiezingen is. En op het eind, en dat is ook wel heel leuk, krijgt onze gast nog de kans om een pleidooi te houden voor een zelfgekozen onderwerp. Maar eerst gaan we de gasten beter leren kennen. En ga ik toch even beginnen met de twee vaste stamgasten om hun even te introduceren. En dat doe ik aan de hand van een persoonlijke vraag. En dat is deze keer, waar kan ik jou 's nachts voor wakker maken? De eerste stamgast, ja, dat is Stijn. Stijn is echt een radioman en zijn droom is om ooit te werken bij de NPO... Maar Stijn, waar kunnen we jou 's nachts nou voor wakker maken?
Een goed overtuigend verhaal. En dan bedoel ik politiek.
Oké.
Okay. Ja.
En dat maakt niet uit waar het over gaat. Helemaal goed. En daarnaast zit Yannick. En Yannick wil graag doorbreken in de muziek zien. Maar wil zich daarnaast inzetten voor jeugd. En met name de mentale zorg voor jeugd. En dat is denk ik een heel mooi streven. Maar voordat we Yannick nog beter leren kennen, ook aan jou de vraag, Yannick. Waar kunnen we jou nou 's nachts voor wakker maken?
Ik denk wel op zich een spontaan concert.
Een spontaan concert?
Spontaan concert.
Cool.
Ja.
Van wie?
Oeh. Ja, dat is een moeilijke. Dat is een moeilijke.
Dat is een lastige.
Okay. Dat is een lastige.
Oké. Okay. En natuurlijk, nou ja, welkom aan onze gast, onze politieke gast, Henny van den Born, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Tinalo. En ook willen we natuurlijk ook van u weten, ja, waar kunnen wij u nou 's nachts voor wakker maken?
Liever niet.
Liever niet, nee.
Maar een goed stuk muziek, daar kan ik altijd van genieten. En vaak slaap ik niet zo, omdat ik gewoon naar muziek lig te luisteren. Dus kijk, ja.
Helemaal goed. Nou kijk, zo weten we al op een klein beetje meer van onze gasten. We komen uiteindelijk nog meer te weten. En ik zou zeggen, blijf luisteren. En we gaan kijken wat de stemming is. Ja, dat brengt ons eigenlijk bij het grote voorstelrondje. En daar staat eigenlijk u centraal, meneer van den Born. Ik zei het al, hè? Henny van den Born. U woont in Paterswolde.
Hè? Ja.
Fractievoorzitter van de ChristenUnie. Sinds 2014, geloof ik, zit u in de gemeenteraad.
Klopt.
En wat kunt u nog meer over uzelf vertellen?
Ja, wat wil je allemaal weten? Als ik begin, geboren en getogen in Nijmegen. Dat is misschien nog wel een beetje te horen. Daarna een tijd in Wageningen gezeten, gestudeerd en van daar naar het buitenland vertrokken.
Kijk.
En dan heb ik een jaar of 11, 12 in Midden-Amerika en Zuidelijk Afrika gewoond en gewerkt.
Zo.
Met vrouw en langzamerhand ook kinderen die daar geboren zijn. En op een gegeven moment weer teruggekomen. En daarna nog wel een beetje heen en weer, maar ja, dan ga je iets anders doen. En toen ben ik arbo-coördinator geworden, dus kijk naar veilige werkomstandigheden.
Ja.
Ook al een beetje geïnspireerd door het werk daar. Het was vluchtelingenwerk, okay, op de rand van ontwikkelingswerk. En toen hier bij de provincie Groningen terechtgekomen, 18 jaar geleden. En sinds die tijd woon ik in Paterswolde, met vrouw en kinderen.
Kijk.
En die kinderen zijn ondertussen groot geworden en die wonen hier ook hier in Groningen. En ik ben vorig jaar gestopt met werken, althans officieel, maar ik ben nog steeds bezig.
Precies, precies. Ja. Kan niet rusten wat dat betreft. Hey, wanneer bent u de politiek ingegaan? Wanneer bent u politiek actief geworden?
Politiek bewust. Nou, mijn vader die zat ook in de politiek van het GPV. Maar daar had ik nog zoiets van, nou, dat zal wel. Toen ik in het buitenland zat, dat was dus in situaties waarbij de overheid eigenlijk helemaal weg was. Dus in Mozambique was er nauwelijks meer een overheid. En dan realiseer je dat je als hulporganisaties gewoon de zaak regelt. En dat kan niet. Dus zie je ook hoe belangrijk het is om goede lokale politiek te hebben. Dat is eigenlijk op het moment dat ik denk van, oh, en dan kom je terug. Ja, dan ga je daar weer verder. Toen ben ik lid geworden van de ChristenUnie, want dat stond er het meest naar.
Ja.
En toen ik hier in Paterswolde kwam wonen, ja, werd ik echt gelijk uitgenodigd om mee te doen met vergaderingen enzovoort.
Precies.
En zo erin gerold.
Precies, precies. Ja. Mooi. U zei al van, nou, u voelde zich het meest aangetrokken tot de ChristenUnie. Zou u eens omschrijven, wat voor gevoel heeft u bij de ChristenUnie? Wat voor soort partij is de ChristenUnie? Waar staan zij voor?
Als je in het politieke spectrum kijkt, hè,
ja,
van
ja,
links of rechts, is dan is het wel grappig als je de stemwijzer doet, of de kieswijzer, dan zie je de ChristenUnie aardig in het midden staan, in het kruisje.
Ja.
En dat merk je ook steeds, het is een partij van verbinden. Als we in een regering zouden zitten met linkerpartijen, dan zouden we rechts genoemd worden. En in deze partij hebben we meer rechterpartijen, zijn we eigenlijk wat meer links.
Ja.
Christelijk sociaal, dat is het idee. We zijn een partij van christenen. Maar voor iedereen.
Precies.
En daarmee, ja, dan wil je eigenlijk gewoon, ja, hoe moet ik dat zeggen? Mensen zijn geschapen naar Gods beeld, hè? Dat is een mooie term.
Ja.
Maar dat betekent gewoon dat iedereen belangrijk is. Maar ook dat je niet zonder elkaar kunt. Dus je wil kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van mensen, scholing. Je moet kunnen studeren, dat moet niet zijn voor de mensen die het alleen maar kunnen betalen.
Precies.
Daarna heb je elkaar nodig, dus in de zorg, in mantelzorg. Word je ouder. Het waardig ouder worden is ook een belangrijk punt van de ChristenUnie in deze regering geweest. En daar hebben ze veel kunnen bereiken.
Ja.
Dus die hele samenhang van oud-jong, dat moet je niet tegen elkaar uitspelen. Dat moet vervlochten worden.
Precies.
Want we zijn één maatschappij.
Precies.
En daarin kom je verder. Dus dat is echt het. En dat zie ik gewoon gebeuren vanuit, ja, misschien vanuit christelijke motivatie, maar iedereen profiteert ervan. Het is gewoon goed voor mensen.
Exact, exact.
Ja.
En waarom is nou, hè? Kijk, we gaan natuurlijk 15, 16, 17 maart proberen ook zoveel mogelijk mensen, en ook zeker jongere mensen, naar de stembus te krijgen. Waarom is de politiek nou zo belangrijk, denkt u, ook juist voor jonge mensen?
Ik heb eens een keer een gesprek gehad met mijn zoon, die mocht toen net stemmen. Die had ook zoiets wat ik vroeger ook had, van ik weet niet, wat moet ik ermee?
Nee, precies.
Dus ik van, ja, je kunt wel zeggen, ik heb niks met de politiek, maar de politiek heeft wel iets met jou.
Ja.
Wat er besloten wordt in Den Haag, maar ook hier in Fries, heeft gewoon gevolgen voor wat jij kunt doen en hoe je het kunt doen. Ik noem al even die studeren. Vroeger had je een basisbeurs, toen kreeg je het leenstelsel. Nou, daar zijn dus heel veel mensen op de mist in gegaan. Dus we hebben gezegd, dat moet weer terug.
Ja.
En dat gaat dus ook gebeuren. Dus even, dat zijn dingen die in Den Haag besloten worden.
Precies.
Dus je moet zorgen dat er in Den Haag mensen zitten die zich inzetten voor wat jij belangrijk vindt.
Ja, nee, absoluut, absoluut. Dus dat is ook echt een reden om een oproep te doen. En ook zeker de jongeren, ga alsjeblieft stemmen.
Alsjeblieft.
15, 16, 17 maart. Ik kijk er even om me heen naar Jannik, Stijn. Hebben jullie misschien nog een eerste vraag al aan meneer Van der Born?
Nou, toevallig wel eigenlijk. Want ik heb me niet altijd heel erg verdiept in de andere politieke partijen. Nou weet ik dat de ChristenUnie, natuurlijk, de naam zegt het al, het is een religieus beïnvloede partij. Net zoals bijvoorbeeld CDA en de SGP. Maar zou ik graag willen vragen, waar ziet u de verschillen tussen die partijen?
Mooie vraag.
Dat is altijd de hand. Waarom zijn jullie niet één partij?
Ja.
Ik denk maar dat SGP, om daar even mee te beginnen, is het. Daar is altijd heel veel samenwerking mee geweest in het verleden. Dat wordt steeds minder, omdat de SGP toch eigenlijk vastzit op een aantal traditionele standpunten. Hè, vrouwen op de lijst en dat soort dingen. Nou, dat is bij ChristenUnie al lang een gepasseerd station.
Vrouwelijke minister?
Vrouwelijke minister, ja. We hebben even gemiddeld, ik geloof zelfs iets meer dan het gemiddelde aantal vrouwen op de lijst staan. Dus ja.
Ja.
En ook de manier waarop je naar de overheid kijkt, de rol van de overheid, die is. Dat zit bij de SGP eigenlijk nog een beetje een ouderwetse in mijn idee, opstelling. Dus daar is hier, zie ik echt wel een duidelijk verschil.
Ja.
Met CDA is toch een veel bredere en meer een volkspartij, waarbij het, die hebben wel de Bijbel als richtsnoer, maar dat speelt een minder grote rol. Ik denk dat we als partijen in verschillende vijvers vissen, om maar zo te zeggen, hoewel natuurlijk ook vanuit de hele bevolking mensen nodig hebben om te stemmen. Maar dat je dus net even iets anders aan zit. Als je ook weer die kieswijze bekijkt, dan zie je dat het CDA wat meer conservatief en naar rechts staat, terwijl de ChristenUnie dus net iets meer aan die bovenlinkerkant staat.
Precies. Ja.
Dus, en dat voel ik ook wel eens in een aantal zaken. Bijvoorbeeld het omgaan met vluchtelingen in Griekenland. Dan zegt het CDA van ja, dat moeten we maar niet doen. En ChristenUnie zegt gewoon, jongens, waar zijn we mee bezig? Dat kun je niet maken om mensen daar zo in de ellende te laten zitten.
Ja.
En de argumenten die dan gebruikt worden, nou, toevallig heb ik dus zelf ook vluchtelingenwerk gedaan voor.
Ja, precies.
Ja, het is een hemelschrijend, letterlijk.
Ja. Mooie vraag, Janik. Ja, mooie vraag. Stijn, heb jij misschien nog een vraag aan meneer Van der Born?
Ik ben natuurlijk zeer geïnteresseerd in radio, televisie, de cultuursector. Hoe kijkt de CU aan bijvoorbeeld tegen de publieke omroep? Weet u dat?
Media. Ik zeg al voor de grap van tevoren van, ik zal het verkiezingsprogramma uit mijn hoofd leren, maar dat zijn 140 pagina's, dus dat is een beetje veel.
En persoonlijk dan?
Zeg van nou, de publieke omroep is belangrijk en die mag best wel wat meer cultuur brengen. Als ik persoonlijk nu naar de Nederlandse omroep kijk, dan vind ik het
bagger.
Wat daar dus aan praatprogramma's, kletsprogramma's, zeg maar. En ze steken elkaar naar de kroon in leegheid en banaliteit. En je hebt één keer een formule gevonden van een quiz waarbij er steeds iemand afvalt. Nou, dat is ondertussen, noem maar op, elk beroep wat langskomt. Straks komen de discjockeys ook nog wel aan de buurt, denk ik.
Ja.
Originaliteit is ver te zoeken. Nou, en dan zie ik een programma als Paul Witteman, dat vind ik fantastisch.
Ja.
Gewoon mensen die iets kunnen met een capaciteit die naar voren halen.
Exact.
Ja.
Ja.
Oké. Ja? Kan ik wat mee? Ja.
Kun je wat mee staan?
Zeker.
Ja, nee, helemaal goed. Dan gaan we even naar het volgende onderdeel van deze podcast. En ja, weet je, dat hoort nou echt bij verkiezingen. Dat is namelijk de peilingen. En wij hebben de peilingen ook eventjes bekeken. En dat is op basis van, het is vanaf die publieke omroep één vandaag. Die hebben we er eventjes bijgepakt. Daar zien we onder andere VVD op 38, PVV 22, CDA 20, D66 15. En de ChristenUnie op de peilingen van afgelopen maandag staan op 6. Wat zegt u dat, peilingen?
Ja, ik word er wel eens een beetje moe van, omdat elke week dus een peiling gehouden wordt. En dan weer die en dan weer die. Alsof je daar iets mee kunt. Kijk, je hebt verkiezingen en dat zijn de bepaalde momenten. Op dat moment is dus vastgesteld, de ChristenUnie heeft 5 zetels, succes ermee.
Ja.
En dat moet je mee doen. En dat u in de peiling op 6, 7, 8, 9, als dan op 50... Daar kun je niks mee, want je hebt nog steeds maar die 5 stemmen. Mm. Het is wel een bevestiging dat je op de goede weg bent.
Dat wil ik zeggen, inderdaad.
Ja. En in die zin is het wel bemoedigend als je dus ene keer toch 6, 7 zetels ziet. Het zou heel fijn zijn als we die 6 te halen.
Ja.
7 zou nog mooier zijn natuurlijk, want even de zijde op 6 staat Stineke de Graaf, onze noordelijke kandidaat.
Ja, ja.
Die willen we er wel in hebben.
Ja, want 6 zou betekenen plus 1, hè? Want die staan nu op 5 zetels in de Kamer.
En voor een regeringspartij naast de VVD is dat ook helemaal niet slecht.
Nee, dat wou ik zeggen inderdaad. Stijn, je had een vraag.
Ja, want ik heb even een rekensommetje gauw gedaan. En ik kom erop uit dat de partijen VVD, PVV en CDA samen 80 zetels staan. En dat zijn er toch wat rechtsere, conservatievere. Baart dat u zorgen dat die partijen zo groot zijn?
De VVD heeft, en ik geloof ook CDA, hebben leergeld betaald bij de vorige ervaring met PVV. Dus ik verwacht niet dat die, en Rutte heeft het ook al gezegd, dat ze daarmee mee in de zee gaan. Ik ben heel blij dat het Forum in elk geval gekelderd is en weer op daar staat waar ze, nou niet eens waar ze horen, maar goed, het is, ik zal niet te veel over andere partijen zeggen. Maar,
nou ja, goed, het is een politiek programma, toch? Ja, dus, okay. Voor mij is het helemaal erbij.
Nou goed, Ik ben er niet voor om voor posters van borden te trekken, maar als ik die van tevoren op de grond zie liggen, denk ik van, oh, die moet ze dadelijk even opruimen en netjes in de prullenbak stoppen, want dan hoort die.
Ja, die zijn natuurlijk flink gekelderd, want die zijn natuurlijk met de provinciale verkiezingen de grootste geworden. Ja, maar 2019.
Ze zijn daarna natuurlijk goed in de mand gevallen. Ja. Dat het niet meer is dan een aantal mensen die maar wat roept. Nee. Maar Geert Wilders roept al 20 jaar dingen. Hij loopt de scheld op moslims. Maar hij heeft nog geen deuk in een pakje boter geslagen. Dus als mensen zeggen, hij doet tenminste wat hij zegt, dat is gewoon niet waar. Hij doet niks.
Maar hij heeft in ieder geval, hij is natuurlijk, u refereerde er al even aan, hè? Het eerste kabinet van Rutte, Rutte 1, hè, met een gedoogsteun van de PVV, is hij natuurlijk uitgestapt. De ene zegt hij loopt weg. Maar je kunt ook toch zeggen, hij heeft juist verantwoordelijkheid gepakt, omdat hij gewoon een van de belangrijkste punten voor hem gewoon niet akkoord mee zou willen gaan.
Nou, het punt is dat hij geen verantwoordelijkheid wil dragen, omdat hij op dat moment, en dat is in de politiek onvermijdelijk, niet alles op alles een zin krijgt.
Nee, precies.
Kijk, dat weten wij ook. We hebben een programma liggen van 140 pagina's. We weten echt wel dat die 140 pagina's niet waar worden. Zeg maar dit is waar we naar streven en dit is wat we inbrengen in onderhandelingen.
Precies,
en dat je daar dingen moet inleveren en dat je wat anders... Nou, dat is eigen aan politiek. Dan moet je niet zeggen dat dit achterkamertjes of dat is verkiezingsbelofte. Nee, beloftes moet je reëel brengen. En zeg van, dit willen wij, als het niet kan. Ja. We hebben de I66 en de ChristenUnie samen in het kabinet. Was iedereen af, nee, dat kan niet.
Nou, ja,
maar we hebben allebei iets ingeleverd en allebei iets gekregen.
Ja.
En dan en op heel veel punten kunnen we elkaar juist heel goed vinden, vreemd genoeg.
Ja.
Maar,
even heel kort over de peilingen. Als we kijken naar het huidige kabinet, hè, VVD, CDA, D66 en dus ook de ChristenUnie. Zouden ze volgens deze peilingen op 79 zetels staan? Dat betekent dus een meerderheid als deze coalitie nog zal blijven bestaan. Ziet u dat zitten? Nog een keer deelnemen als partij aan de regering en met voorkeur misschien wel ook aan dezelfde coalitie?
Welke coalitie het zou moeten worden, dat moet ook helemaal van de werkelijke uitslag afhangen natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk dat meedoen aan deze coalitie echt heel goed geweest is, ook voor de ChristenUnie, ook voor Nederland als geheel. En dan zeg ik ook van, we hebben het een paar keer over het programma gehad.
Ja.
Maar als je op de website van de ChristenUnie kijkt, ChristenUnie.nl, dan zie je de kandidaten staan, de standpunten, maar ook de resultaten van de afgelopen 4 jaar.
Ja.
En dat is heel boeiend, want dan zie je dus een lijst van 178 moties en amendementen die ingediend zijn door de ChristenUnie, ook eens samen met andere partijen, maar die dus allemaal aangenomen zijn en die bepaalde invloed hebben. Dan zeg je, dan hebben we dus inderdaad invloed gehad op beurzen, die basisbeurs, op de stagevergoeding voor mbo'ers, die dus gelijk getrokken is met Van Hogere. Nou, en Carla Dick is het meest succesvolle Kamerlid van de hele Kamer. Dus kleine partij zijn wil niet zeggen dat je niks kunt bereiken, integendeel.
Nee, zeker in een coalitie.
Dus, en zeker in een coalitie krijg je dus ook wel meer die gunfactor. Dus dan er is gewoon heel veel bereikt door een partij met 5 zetels.
Precies.
Dus dat hoeft ook helemaal geen reden te zijn om wel of niet op ChristenUnie te stemmen.
Nee, absoluut. We gaan zo door naar de eerste stelling, maar Stijn, toch nog een heel klein vraagje. Heel kort, Stijn.
Ik zal het kort en bondig houden.
Ja, heel goed.
Ik hoorde u een paar keer zeggen, ChristenUnie heeft veel gebruik voor onderwijs. Een kiezer die, want het wordt altijd gezegd, D66 is bijvoorbeeld de onderwijspartij, maar... Zou u dan ook zo'n kiezer kunnen overtuigen om juist voor de ChristenUnie, juist op het gebied van onderwijs, te adviseren?
Kijk, andere partijen die moeten het zelf maar verdedigen. Ja. Maar wij zeggen van iedereen moet zich kunnen ontwikkelen naar de gaaf die hij heeft, hè, de mogelijkheden die hij heeft en de wensen die hij heeft. En daar moet geen belemmering in zijn. En dat kan, en dan ongeacht het niveau. Dus als je op mbo zit, is prima. HBO is prima, universitair is prima. Maar dat moet niet zo zijn dat je dat niet kunt doen vanwege je financiële situatie.
Precies.
Het moet ook niet zo zijn dat het op de kwaliteit van het onderwijs slecht is. En in die zin hebben denk ik D66 en ChristenUnie elkaar ook wel gevonden. Van, vergeet jongens, dit is gewoon hartstikke belangrijk. Vanuit verschillende invalshoeken zeggen we allebei... Goede ontwikkeling. En daarnaast, dan heb je het ook over duurzaam. duurzaam betekent ook werk en ontwikkeling. Daar heb je ook inventiviteit voor nodig, denkkracht. Dus dat hele onderwijs is ook gericht op jouw toekomst, op verdere ontwikkeling.
Precies.
En toen ik op de universiteit zat, toen waren we heel boos op onze voorouders, omdat die zo'n puinhoop hadden gemaakt met insecticiden en alles. Dat was een boek, De Stille Lente, van Rachel Carson. Moet je maar eens lezen. En als je nu kijkt, dan denk je van, wat is er gebeurd? Er is heel veel ontwikkeld, het is heel veel beter gegaan. En in één keer zitten we toch met soortgelijke problemen.
Precies. Oké.
Okay. Je blijft een, nou ja.
Nee, ja, we kunnen er heel veel over doorvragen. En ik merk nu ook al aan mezelf, goh, als u iets zegt, dan word ik getriggerd om te blijven doorvragen. Ja, maar goed, we moeten nog een beetje aan het programma houden.
En
dan gaan we richting de eerste stelling. En u zei het al, duurzaamheid. Klimaat is natuurlijk ook een heel belangrijk thema, zeker onder jonge mensen. Hè? En een van die dingen die invloed hebben op het klimaat is ons rijgedrag. In deze kabinetsperiode is de snelheid al verminderd. Hè, van 130 km per uur op de snelweg naar 100 km per uur. En ja, wij zitten toch ook wel in een generatie dat we op een gegeven moment komen van, ja, we willen toch ook wel onze eerste auto kopen. Dat is toch een beetje een mijlpaal. Dat is toch een beetje een streven. Dus het is heel belangrijk wat er allemaal aan gekoppeld zit. Hè. En Stijn, en daarom zijn we eigenlijk tot de volgende stelling gekomen. Hè. Jij wil hem graag op voorlezen.
Want onze stelling is, in plaats van belasting op autobezit, moet er voor automobilisten belasting op gereden kilometers komen. En dat heet dan rekeningrijden. Als ik het goed.
Ja, zeker.
Ja, zeker.
Ja.
Nou, dan ben ik bij ons het goede adres.
Okay. Vertel, bent u het ermee eens of oneens?
Eigenlijk helemaal mee eens. Dus inderdaad, bezit van een auto. Kijk, als er nou heel goed openbaar vervoer was overal, prima, maar dat is het niet. Hmm. Als je hier vandaan ergens heen wil, nou, dat is best wel geprut. Dus een auto geeft je mogelijkheden om op mobiliteit, maar het is ook een vervuiler. Als je nu zegt van, doe die in de belasting op de aanschaf naar beneden, mm-hmm. zodat het makkelijker wordt om een auto te kopen, dan kun je dus ook die vervuilende oude, goedkope auto's van de weg halen en mm-hmm. de schone auto's voor laten rijden. Mm-hmm. De belasting gaat nu op gewicht. Elektrische auto's zijn zwaarder door de accu's. Ik reed zelf Prius, zelfs ook vanwege het milieu.
Ja.
Maar je betaalt dus meer wegenbelasting. Dat is natuurlijk onzin. Dus dan moet je zeggen, doe die belasting naar beneden, zeker op elektrische auto's. Maar voor elke kilometer die je rijdt, verslijten de wegen, moet onderhouden worden enzovoort, mm-hmm. daar betaal je voor. Want dat is ook altijd het argument geweest van wegenbelasting. Ja, maar die wegen die slijten door zwaardere auto's, dat klopt. Nou, doe dan maar gewoon een goed bedrag op de gereden kilometers. Dus niet het bezit, maar het gebruik van de auto belasten. Ja, eigenlijk is het heel logisch en dat is ook vanuit duurzaamheid prima. Dan krijg je ook een incentive, een aanmoediging om goede auto's te ontwikkelen. Lichtere auto's die toch elektrisch rijden. En dan heb je het weer over hè, je denkkracht gebruiken, innovatie. En dat is weer goed voor de industrie en voor de duurzaamheid. Ja, duurzaamheid is zo'n toverwoord.
Ja. Ik kijk ook even naar links en naar rechts, naar Jannik en naar Stijn. Nou, Stijn, hoe denken jullie over deze stelling?
Ja, mag ik mijn mening geven?
Ja, zeker.
Nou, gisteren had ik nog een heel ander mening over gezegd tegen jou, Robin. Maar ik moet zeggen, door het verhaal van deze meneer...
Meneer van den Born.
Ja. Meneer van den Born.
Ja, dat is mijn Hennie, hoor.
Door Hennie.
Ben ik toch wat meer pro-rekeningrijder geworden. Had ik niet verwacht.
Vertel, waar is die...
Ergens in het... In het verhaal over inderdaad de vervuiling haakte ik daarop aan. Toen ik van, ja, dit is wel waar eigenlijk.
Oké. Ja. En dat deed u net het betoog van...
Net gebeurd. Dus eigenlijk binnen één keer nu.
Zit hij soms in de politiek?
Dat is één turfje.
Zit hij soms in de politiek, vraag ik. Jannik, hoe kijk jij naar deze stelling?
Ik vind het een heel interessant onderwerp. Maar ik kijk dan ook naar bijvoorbeeld wat voor een invloed dat gaat hebben op bijvoorbeeld de mensen die hun auto amper gebruiken. Hoe dat dan zeg maar in vergelijking met mensen die hun auto vaker gebruiken. Zeg maar hoe ver dat dan ongeveer gaat zitten. Want ik zou dan verwachten juist dat...
Het bezit gaat omlaag en...
Het hebben van een auto is dus minder problematisch.
Ja, op zich inderdaad. Het is eigenlijk een hele interessante kwestie, inderdaad. Ja, begin te merken dat ik er zelf zeg maar, even iets verder over na moest denken... voordat ik eigenlijk realiseer van, ja, eigenlijk is het rekeningrijden gewoon een best goed idee.
Ja,
ja maar als ik dan mag zeggen, dan inderdaad van, goh, u zei van, het OV is misschien niet heel goed. Hè? Zeker in het noorden is het natuurlijk minder OV dan in, mm-hmm. in laten we zeggen, het westen. Waarom word je dan niet juist gestraft om als je kilometer meer moet betalen per kilometer? Omdat we hier juist veel meer afhankelijk zijn van de auto. Juist omdat het OV hier minder op elkaar aansluit.
Ja, maar je betaalt natuurlijk minder voor je OV.
Wat zegt u?
Je betaalt ook niet voor je OV, want dat gebruik je niet.
Nee.
Ja, dus in feite, in de bus, die strippen, dat is ook betalen per kilometer. Nou, je krijgt een strippenkaart voor je auto. En als je inderdaad in het westen zit met een goede frequentie aan vervoer, nou, dan wil je die auto ook niet zoveel op de weg hebben. Dat scheelt daar weer in het stof.
Ja, maar je toch denkt door dat auto, het is toch sneller, dat is makkelijk. Zeker OV-verbindingen zijn hier toch best wel ingewikkeld. Als ik bijvoorbeeld, als we het nou bepleken op onze eigen gemeente, als je met het OV van Zuid-Laren naar Paterswolde wil komen.
Succes.
Ja, nou precies. Ja. Hè? En dus dan is die auto toch heel fijn om te hebben. Hè? Omdat juist het OV minder is. En ineens moet je ineens toch heel veel gaan of extra gaan betalen per kilometer. Terwijl, moet je daar niet in investeren bijvoorbeeld.
Ja, oké. Dat is een andere vraag. Hè? Wil je het openbaar vervoer verbeteren? Zeker, ja. Maar als je dan kijkt naar de frequentie, ik denk dat het OV-bureau daar meer verstand van heeft. Mm-hmm. Van hoe vaak wordt er gebruik gemaakt? Kijk, vroeger kon je inderdaad van hier, van Paterswolde naar Haren met de bus. Nou, ook dat is een onmogelijkheid. Mm-hmm. Dus in een gemeente als Tenaro tussen Assen en Groningen, lopen de OV-verbindingen tussen Assen en Groningen. En daar lift je op mee eigenlijk.
Ja, een soort van, ja.
Maar je kunt als je dus, wat je ook zei van, dan gebruik ik mijn auto heel weinig. Mm-hmm. Je kunt ook kiezen voor een deelauto. Ja. En dan hoef je niet per se je eigen auto te hebben, maar dan heb je met de buurt een auto. Of met een paar vrienden, of bedenk maar wat.
Oké. Jannik, sorry.
Dan organiseer je je eigen openbaar vervoer eigenlijk.
Ja. Ja, klopt. Nee, ik vind het een heel interessant concept, maar op zich over dit onderwerp heb ik, wat u altijd over had, van weet je, de elektrische auto's komen weer op. Omdat die veel zwaarder zijn, worden die natuurlijk erg belast. Ja. Maar nou, het is een beetje relatief aan het onderwerp. Wat vindt u eigenlijk van de stijgende markt op elektrische auto's die een beetje meer in Nederland beginnen te komen met bedrijven zoals Tesla die steeds meer houvast krijgen in plekken zoals hier?
Nou, ik vind het op zich wel een goede ontwikkeling. Alleen zit daar wel een hele dikke dood subsidie op.
Ja.
En dat is in het begin, is dat prima. Kijk, voor de Prius hebben we een heel lang een lager belastingtarief gehad, of geen belasting zelfs, geloof ik. Dat is er dan af, dat vind ik jammer, omdat het een hybride is. Maar juist zo'n hybride geeft weer een mooie combinatie van vrijheid. Maar goed, als die elektrische auto zich beter ontwikkelt, en dat zie je juist ook in kleinere auto's gebeuren. Hè. Eigenlijk alle grote merken hebben van een kleine elektrische auto op het ogenblik. Nou, dan verwacht ik wel dat met een aantal jaren, en ik geloof het streven 2030 is, dat de benzineauto van de weg is.
Mm-hmm. Ja. Zou mooi zijn.
Kijk, vroeger had je stoomlocomotieven. Dus zulke ontwikkelingen zijn ook helemaal niet vreemd. Ja. Maar,
hoe zie je dat bijvoorbeeld dan met rekeningrijden? Bijvoorbeeld met de privacy bijvoorbeeld. Hè? Ja. Want je moet toch ook, hoe ga je dan controleren wie wat rijdt? En dan heb je toch ook bepaalde privacygegevens van mensen nodig. En wil je als burger dat de overheid precies weet hoe vaak en wanneer en waar je rijdt? Hoe denkt u daarover?
Ja, dat is wel een lastige, want dat was ook met de portalen het probleem. Van, hey, waar, ja. Maar in feite is het ook al een gepasseerd station. Hè? Over en ergens hangen camera's en die zien precies wie waar is. En daar koppel je dan de afstand aan.
Mm-hmm.
En die bestanden moet je dus wel heel grondig afschermen. Technisch is dat mogelijk. Maar goed, menselijk gebeuren al wat gekke dingen, dat zie je weer bij. En ook weer, hoe erg is het? Privacy is wel belangrijk, maar iemand zei eens een keer, als jij een bonuskaart hebt van een grote supermarkt hier, dan moet je niet zeuren over je privacy, want die weten alles wat jij koopt en die weten nu al wat jij over volgend jaar april eet.
Ja.
Want dan hebben zij de bloemkool in de aanbieding.
Ja. Ja, dat klopt. Ga je eens maar, Jan.
Zou u het anders misschien als een soort van hetzelfde concept zien als bijvoorbeeld declaratie van bijvoorbeeld reiskosten? Zou u het een beetje in zo'nzelfde opzicht kunnen zien? Dat weet ik wel, dat misschien in zo'nzelfde situatie opgegeven kan worden. Dat je gewoon je afstanden optelt.
Ja, dat je niet gaat kijken op portalen, maar dat je gewoon je meter af laat lezen.
Ja.
Dat zou natuurlijk, ook dat is geloof ik al mogelijk, want ik ik heb met de provincie gewerkt en de dienstouders daar hadden gewoon allemaal een dingetje erin dat je precies wist waar ze waren. Maar dat, daar mocht je dus niet naar kijken, dat werd ook niet gebruikt. Hè. De ondernemingsraad zat daartussen. Maar die, die afstand die gereden werd, ja, dat werd allemaal keurig bijgehouden. Dus dat kan. Okay. Ja, ook daar is het technisch. Nou kijk, hier heb je een mooi voorbeeld van even verder denken. Oh, maar de privacy hoeft helemaal geen probleem te zijn, want op deze manier kun je het regelen. Ja.
Ja. Ik had toch even een Stijn. Ik moet toch zeggen dat ik het toch iets anders vind dan bonuskaart en dit. Maar goed, dat is. Maar goed, Stijn, jij bent ook getriggerd.
Ja, nou, was het argument niet altijd van, maar dan weet de overheid zoveel van mij? Tegen een rekeningrijder. Dat was altijd het argument tegen rekeningrijder.
Ja, dat was omdat het via die portalen ging.
Ja, omdat het komt allemaal in een bak. En wil niet zeggen dat er allemaal slechte mensen bij de overheid werken. Maar
oh nee, zeker
in theorie,
niet.
Er hoeft maar één rotte appel. Ik doe nou even. Ik ben eigenlijk wel voor rekeningrijden. Dat ben ik nu wel degelijk uit.
Ja, je hebt je laten overtuigen. Ja.
maar dan doe ik eventjes. Dan doe ik even alsof ik tegen ben, zeg maar. En dan ga ik op die stoel zitten en dan ga ik zeggen van ja, maar dan hoeft maar één rotte appel bij de overheid te zijn. En die weet precies waar ik gereden heb, hoe lang ik gereden heb. Dat is altijd het argument geweest.
Ja, dan komt dus de oplossing van hier. Je geeft gewoon via je kilometerteller, dan letterlijk, door wat je hoeveel keer gereden hebt.
Ook zo, ja.
Want dat is het enige wat je hoeft te weten.
Ja. Ja. Ik zou zeggen dat er misschien zelfs van de APK-keuringen zijn bijvoorbeeld één keer per jaar, toch?
Oh ja, dan zou je daar kunnen verwerken. Ja.
Dan zou je het inderdaad zou je gewoon je garage op kunnen geven. En dan zouden wij kunnen zeggen van, goh, hey.
Daar is al een heel goed mechanisme om fraude tegen te gaan trouwens. Hè? Want vroeger kon je gewoon met een schroevendraadje een tellertje.
Even de boortel erop zetten.
Ja, dat klopt, ja. Maar dat zit er ook niet meer in. Dus op zich is wel een mooi systeem. Ja. Nee.
Ja, en dat was ook bij het trajectrijden. Daar had je dus die portalen voor nodig. Er was een bepaalde drukke traject daar. En dan wist de overheid dat je daar geweest was. Ja. En dat was dat filerijden bestrijden. Ja. Dit kun je dus op een andere manier inrichten.
Mijn conclusie is, ChristenUnie is voor rekeningrijden en Stijn ook. Want dan willen we gaan even door naar het volgende onderdeel. En dat heet eigenlijk typisch verkiezingen. Ja, want er komen allemaal dingen naar voren en we zien allemaal dingen in de media of op tv of op andere sociale platformen, wat dat typisch te maken heeft met de verkiezingen. En deze keer wil ik het hebben over de Stemwijzer en Kieskompas. Dat zijn dus eigenlijk platformen op internet om erachter te komen welke partij staat nou het dichtst bij jou. En dan krijg je voor mij 30 vragen, 30 stellingen. Nou ja, ik weet wat wij gedaan hebben, daar kun je mee oneens zijn, eens of helemaal eens. Dat verschilt per Stemwijzer of Kieskompas. Heeft u hem wel ingevuld? Heeft u hem al eens ingevuld?
Ja, uiteraard. Ja. Want ik wil weten waar ik uitkom.
En werd het ChristenUnie?
Ik heb er 3 gedaan. En 2 werden ChristenUnie. En 1 kwam ik naar de.
Nou, de FVD?
Nou ja, die zat aardig in de buurt. En bij de andere dus helemaal niet.
Ook, nee,
grappig
precies.
Genoeg.
Ja.
En denk. Dus inderdaad, een linker- en een rechterpartij. Dat was een hele vreemde uitkomst. Dus daar klopt iets niet.
Vindt u het een. Een goed iets, zo'n kieskompas stemwijzer.
Ja, want het leuke ervan is dat je dus partijen makkelijk kunt vergelijken. Ook al die nieuwe, die er staan er zeker 30 in, geloof ik.
Ja, Splinter, Volt hoor je veel, hè? Ja, 21. Ja.
Piratenpartij,
ja.
En de grap is dat ik vaak hoor van mensen van, ja, ik heb hem ingevuld en ik kom bij de ChristenUnie uit. Okay. Wat moet ik daar nou mee? En het blijkt inderdaad dat naar verhouding vrij veel mensen daar terechtkomen. Hmm. Of een beetje in de buurt, er staan een mooie cirkeltjes omheen. Hè? Ja. Dat is duidelijk, hè? Dan moet je ChristenUnie stemmen. En ik heb dit met een collega hier in het dorp ook al, die zegt van ja, joh, je hoeft helemaal Christus zijn op te stemmen. Hij kwam dichter bij het standpunt van de ChristenUnie uit dan ik zelf.
Oh, echt?
Ja, dus dat was echt wel grappig.
Oh, ja.
Ze zeggen nou. Het nadeel ervan is, of nadeel, ze zijn allemaal gebaseerd op de verkiezingsprogramma's. Dus wat wil je bereiken?
Mm-hmm.
En wat ik net zei, het zou leuk zijn om eens te kijken, om ook mee te nemen wat bereikt is. Wat zijn je resultaten geweest de afgelopen zoveel jaar?
Mm. En dat is ja, maar je stemt toch? Ja, oké. Okay, yeah.
Want dan krijg je een andere palet, denk ik.
Precies, oké. Okay.
Maar om te weten van wat je zou willen.
Maar stemmen is toch altijd toekomstgericht, toch?
Ja, dat klopt. Maar en resultaten uit het verleden zijn ook geen garantie voor de toekomst.
Nee, precies. Maar, ook in zo heen.
Ja. Maar het is wel zo van, wacht even. Het argument namelijk om dan toch niet op ChristenUnie te stemmen is van, ja, het is een christelijke partij. Dus toch een beetje moeilijk. Mm-hmm. En de andere is van, ja, het is een kleine partij, die hebben niks in te brengen. Dus,
nou, dat heeft hij wel bewezen dat het niet zo
tegendeels bewezen.
Precies.
Ja,
precies. Ja.
Dus Stijn, jij hebt hem ook ingevuld, hè?
Ja, maar toen was ik nog niet om met rekeningen rijden. Dus.
Maar wat kwam er bijvoorbeeld uit? Was je daardoor verrast?
Nou, toen kwam er CDA uit. En ik ben zelf niet christen, maar ik ben wel voor christelijke waarden. En er kwam een CDA uit. Maar misschien dat er nu ChristenUnie uitkomt.
Ja, dat zou
wel. Een kleine verschuiving. Ja.
En Yannick, heb jij hem ingevuld zo'n kieskompas stemwijzer?
Ja, nee, inderdaad. En voor mij stond bovenaan stond 50 plus. Oh. Dus ik weet waar ik over 28 jaar op kan gaan stemmen.
Okay.
Ja, nee, ik vond het op zich wel een grappig idee. Nee, daaronder had ik volgens mij die Jongpartij staan.
Okay. Oh, ja.
Dat is vrij nieuw inderdaad. En nog een maand was volgens mij iets code oranje of zoiets in die richting.
Ja, Jong is inderdaad, ja, die lijsttrekker is 19 jaar geloof ik nog maar.
Dat is wel Jong.
Komt uit Drenthe ook toevallig.
Oh, okay.
Ja, het Noorse schudt volgens mij die kant op. Maar,
okay.
Maar inderdaad, ja, ik vind het inderdaad. Het is een heel mooi medium. En normaal als je voor het eerst moet verdiepen in waar ga ik op stemmen en waar gaan deze verkiezingen over, is het denk ik een heel mooi medium om erachter te komen van goh, wat vind ik belangrijk en welke partijen matchen. Daarbij. Ja. Ja. Dus dat wat dat betreft is dat denk ik een hartstikke mooi iets.
Of op mijn hoofd staan 50 plus en ChristenUnie niet zo ver van elkaar.
Wie weet. We zien we dus, ik ben op zich
campagne
ook
is begonnen, hè? Dat heb je door, Yannick, hè? De campagne is begonnen, dat heb je door, hè?
We gaan los.
Ah, wie weet.
Nee. Stijn, heel kort
een
hele
vraag. Ja, een hele vraag, want vanwege tijd misschien, maar... in hoeverre is ChristenUnie, weet u dat, of in hoeverre ChristenUnie bereid is om weer in een nieuw kabinet?
Gert-Jan Zeker, zegt hij, heeft op het partijcongres een paar weken geleden, toen het programma was gesteld, een hele mooie toespraak gehouden. Die zegt van, joh, wij zijn er klaar voor, wij willen graag weer meedoen, maar de prijs wordt iets
anders. Nou, dat wil ik zeggen. Ja, die was best wel daar stellig in, hè?
Ja, hij zegt van, we hebben laten zien wat we kunnen, we hebben laten zien wat we te bieden hebben. Het wordt gewaardeerd, nou, dan mogen we daar ook voor staan.
Precies.
Dus tamelijk zelfverzekerd, wel leuk. En ik hoop inderdaad dat het lukken gaat. Ik geloof zeker dat het goed is voor Nederland.
Ja, het zal me verbazen als hij iets anders had gezegd, inderdaad.
Ja, natuurlijk. Ja.
Hey, maar dat brengt ons naar stelling 2. Ja. En afgelopen jaar, sinds jaren, mocht er geen vuurwerk meer afgestoken worden. Althans, consumentenvuurwerk werd verboden in verband met de corona. Hè, want dat zou eventueel tot extra slachtoffers kunnen leiden. En dat was niet goed voor de eerste hulp. Wat gaat er dit jaar gebeuren met dat vuurwerk? Moeten we daarmee doorgaan? Of zeggen we van nee, dat gaan we absoluut niet doen? En daarom volgende stelling. Stijn, kijk ik weer naar jou.
Ja, daarom luidt onze stelling ook. Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken.
Nou, nu u mag als eerst, uiteraard weer.
Als je hem zo algemeen stelt, dan zeg ik ja. Alleen niet particulier. Dus ik denk, met de strekking van de stelling ben ik het dan niet eens. En dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is een hele leuke traditie. Ik heb het altijd met plezier gedaan vroeger, eerlijk wezen. Maar als we dan de ontwikkeling bekijken van de afgelopen jaren, dan is het gewoon uit de hand gelopen. Naar hoeveelheid, ook het siervuurwerk, wat je ziet dat door de lucht in gaat. Ja, prachtig. Maar bedenk even wat elke kleur wordt gemaakt door een bepaald zwaar metaal. En dus dat is een forse vervuiling die je in één keer zo in een deken over Nederland gooit. De schade die aangericht wordt. En het zijn toch wel mensen die er niet meer even weg kunnen. Het is veel zwaarder geworden. Het knalvuur. Denk ik van ja, jongens, we zijn bezig met oorlogswapens.
Ja.
Dit is niet meer de kanonnen en de rotjes en zo. En de kanonslagen van vroeger. En dan denk ik van. En dan zijn de verwondingen natuurlijk ook naar vanant. Dus ik van ja, jongens, dan is het punt gekomen. En dan zie je dit jaar dat het eigenlijk ook best kan. Dat je het op een andere manier moet organiseren. En dan zeg ik van nou. Doe het dan lokaal. Je verwacht natuurlijk niet dat je hier naar Groningen, naar de drafbaan gaat om daar naar een groot vuurwerk te kijken. Maar we richten hier in Eelde een vuurwerkvereniging op. Die zoveel €100 die je elk jaar zelf betaalde, die stop je in een groot pot. Nou, dan kun je toch een prachtig vuurwerk organiseren in de Koedijk. En dan dat doe je in Zuid-Laren en dat doe je in Fries, achter het gemeentehuis of in Point Berthoeven. Het kabiet schieten is natuurlijk hier lokaal nog een ander verhaal. Dan moet je gewoon eigenlijk via diezelfde vereniging kunnen het ook regelen. Dus dat wil je maar vasthouden.
Jannik, hoe zie jij dat? Ben je het mee eens? Oneens? Of heb je je nu laten overtuigen? Ja?
Ja, het grappige is eigenlijk, ik heb nooit echt een hele grote belangstelling op zich gehad voor vuurwerk. Ik vind het altijd hartstikke leuk om er naar te kijken natuurlijk. Want wie vindt dat nou niet natuurlijk? Maar ik ben er over het algemeen wel eigenlijk voor eens. De meeste keren dat ik daadwerkelijk vuurwerk zie is bijvoorbeeld in Zuid-Laris. Volgens mij 2-3 keer per jaar hebben we van die vuurwerkshows. Die worden dan boven een veld gegeven. Volgens mij tegenover de Prins Bernhardhoeve. In de buurt. En prachtig. Maar dat is een vuurwerkshow. Heb je maar eens, twee keer, drie keer per jaar. En voor zover ik weet wordt dat allemaal opgeruimd. Maar ik ben het ook heel erg overeen met wat u zegt. Inderdaad. Als ik kijk naar de schade die wordt aangericht. Mensen maken ook gewoon. Mensen plegen vandalisme met het knalvuurwerk wat je nou opeens op ziet komen. Ja. En ik zie ook dat heel veel mensen er ook gewoon ontzettend onverantwoordelijk mee omgaan.
Maar dan gaan andere mensen natuurlijk zeggen, je moet eigenlijk gewoon die raddraaiers aanpakken. En nu gaan de goede gaan weer leiden om de kwade door al het consumentenvuurwerk af te schaffen.
Ik snap dat wel.
Ik wens je veel succes met het aanpakken van de raddraaiers. We hebben hier een paar boa's rondlopen. Die jongens die zijn lang verdwenen voordat er iemand iets komt doen.
Absoluut.
En dan moeten we zeker als buurtcomité de jongens tegen de grond werken of zo. Nou, ik zie het niet gebeuren hoor.
Ja, maar dat is toch altijd een heel klein groepje als het belicht wordt. En is dat dan, het grote deel gaat dat toch gewoon goed? En genieten mensen toch van gewoon door hun eigen vuurwerk te kopen, aan te steken? En dat is ook een bepaald, kom op hier op de missie naar een echt typisch rechtsstandpunt. Ja, maar onze tradities toch, kom op zeg. Waarom moet dat ook alweer anders?
Nou, de traditie is nog niet eens zo oud, dus dat valt wel mee.
Ja, op zich.
Hoe lang? Sinds de jaren 60 geloof ik dat dit zo gaat zoals het nu gaat?
Ik weet niet. Ik denk het zo'n beetje. Toen was een broer van een vriendje, was inspecteur, die heeft hier in Leeuwarden, moest hij de vuurwerkfabriek controleren.
En werkt het bijvoorbeeld ook niet bijvoorbeeld om alleen vuurwerkvrije zones te hebben? Zeg maar. Oké, bijvoorbeeld zeggen hier, laten we zeggen, omgeving Dorpsdorp hebben we nou zitten, dat is een vuurwerkvrije zone, daar mag niet, maar je mag wel daar consumentenvuurwerk afsteken en daar. Zou dat dan misschien een oplossing zijn?
Nou, vind ik op zich ook een mogelijkheid. Ik denk dat je een beetje lokaal moet kijken, dat de regering moet zeggen van jongens, we willen van dat vrije vuurwerk af. Kijk wat lokaal het beste werkt.
We begrijpen niet verkeerd door. Ik ben ook niet voor opblazen van de prullenbakken, et cetera. En illegaal vuurwerk ben ik er ook niet voorstander van. Ja. Maar ik denk dat het best heel veel mensen heel veel plezier halen aan die gewoon normaal consumentenvuurwerk. En als het één keer in het jaar, denk ik, die zullen we dat dan niet doen. Of maar niet staan.
Ik ga dan even een complete andere kant op. Moeten we niet strenger? Die milieuvervuiling, die zware metalen. Dat is wel een dingetje, ja. Moeten we niet, is ChristenUnie misschien
bereid? Het is toch maar één keer in het jaar, is het eigenlijk niet?
Het is wel heel veel, hoor.
Misschien moeten we nog strenger optreden.
Nou, wat me even door het hoofd gaat, we praten nu alleen even over dat het zo mooi is en vuurwerkvrije zones, maar het zijn vaak de omstanders die slachtoffer worden. Mm-hmm. Die dus door dommigheid, omvallen van een fles, noem maar wat, de pijn in het oog krijgen. En dat is niet gering. Je oog kwijtraken is toch echt iets wat heftig is.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ik weet wat het is. Ik ben bijna 2 keer blind geweest.
Nou ja, kijk eens.
En niet door vuurwerk, maar gewoon door een normale ziekte. Of normaal. Ja.
Nee, maar goed, dan weet je dus hoe waardevol dat is. Ja. En als je dat door een lol van een 1 uur van mensen ontneemt, nou, dat vind ik ook nogal wat.
Ja, ik snap het ook wel hoor. Het heeft echt zijn feiten. Het kan ook echt gevaarlijk zijn.
En dan professionele uur vuurwerk, als je dat goed laat doen, dan krijg je ook een prachtige show. Dan krijg je zelf niet voor elkaar.
Nee. Ik denk toch, als dat ingevoerd wordt, dat mensen toch een beetje het gevoel hebben van, goh, daar gaan we weer hoor, met die betutteling.
Ja.
Het is niet alleen het vuurwerk aan zich, maar het is ook nog eens het vuurwerk. Ja. Dat gevoel bekruipt mij meer. Ja. Jannik, nog heel kort, want dan gaan we naar het laatste gedeelte van de podcast.
Ja, dat is prima. Ik ben het voor een gedeelte ook wel eens met de vuurwerkvrije zones. Want ik denk ook zelf eigenlijk zo van, natuurlijk dat risico van de omstandigers die gewond raken, bestaat, absoluut. Maar ik denk dat als jij als omstander naar zo'n vuurwerk aangewezen zone gaat, dat je dan daar zelf ook het risico voor neemt. En ik denk eigenlijk persoonlijk dat als je het echt daadwerkelijk het zware vuurwerk, wat dusdanig gevaarlijker is en ook gewoon gevaarlijk is voor het milieu, maar ook voor bijvoorbeeld openbaar eigendom, Mm-hmm. Denk ik dat het handiger is om strenger te gaan kijken naar hoe het land binnenkomt.
Ja, ik denk zeker over vuurwerk dat het een heel mooi thema is waar we heel erg over kunnen verschillen over de mening. En dat is heel leuk, dat is het mooie aan politiek. Maar ik wil toch nog even naar het laatste gedeelte van deze podcast. En dat noemen wij het pleidooi. En dan willen we u de kans geven om in, laten we zeggen, maximaal 2 minuten een mooi pleidooi te houden over een zelfgekozen onderwerp. En het geeft ons nog heel veel de kans om daarop te reageren of een vraag te stellen en die toe te lichten. Dat mag natuurlijk ook.
Dan moet ik eerlijk zeggen, dat pleidooi wat ik in gedachten had, dat heb ik al kunnen doen. Van kijk niet naar alleen het programma, maar ook naar de resultaten. Maar wat ik dus heel mooi vind, wat mezelf ook aan het denken gezet heeft, deze uitnodiging van jongeren. Ik denk van, ja jongens, politiek gaat over, we hebben het over scholing gehad, we hebben het over werk gehad. Dus over je hele levensloop, alles grijpt op elkaar in. En daarom is de tijd, je moet op tijd mee beginnen, maar je blijft ermee bezig. Het komt er einde aan en je hebt elkaar nodig, hè, wat ik aan het begin zei. Dat betekent ook dat je als jongere niet aan de kant hoeft te staan. Ik las net in de Dorpskwak een artikeltje van 2 jongens die hier in het dorpshuis bezig waren met een bankje.
Ja, dat ken ik. Dat gaat via mij. Ja.
Oké. Dan denk ik van, jongens, er staat me iets bij van die skatebaan die niet door... Niet dat die niet doorgegaan is, maar wel dat daarover gesproken is. Als dat soort zaken gebeuren, kom maar hier, laat je niet afschrikken door een oude kop. Maar... Want we staan open voor iedereen. Elke fractie doet dat, wij ook. Wij zijn er niet voor onze eigen achterban. We zijn er voor alle burgers van, in dit geval Tinado, maar ook van heel Nederland. En, het programma is voor een heel groot deel samengesteld, of beïnvloed moet ik zeggen, door Perspectief. Dat is een jonge organisatie van de ChristenUnie. De voorzitter daarvan, die staat op nummer 14 op de lijst. Dus... Ook in, toevallig zijn we in Tinalen een beetje aan de oude kant. Maar landelijk en ook in Groningen is ChristenUnie gewoon een jonge partij. En je hoeft ook geen lid te zijn, maar je kunt altijd meedenken, je kunt alle dingen inbrengen. Daar zijn we gewoon voor. Dus dit is een uitnodiging om, als je wat hebt, een idee of wat ook, en niet te gaan mopperen van de gemeente moet initiatieven nemen, maar zo mopperen. Hoe kunnen we dat doen? Ga naast elkaar staan en de zaak aanpakken. Dat is mijn pleidooi.
Mooi. Korte reactie. Stijn, ging het voor jou?
Ik vind het ook een mooi pleidooi. Ja, toevallig. Nu ben je met GroenLinks politici. Maar ik moet zeggen, ja, ik ben zelf niet christelijk. Maar ik ben wel voor de christelijke normen en waarden. Misschien toch een klein beetje met ChristenUnie ook wel affiniteit gekregen.
Dus, in ieder geval over de kilometers. Jannik?
Ik ben het heel erg eens over... De motivatie vanuit de inwoners trekken. Want, natuurlijk werk ik natuurlijk ook mee met een inloop voor de bibliotheek in Zuidlaren voor de jeugd. Een lichte sponsor hier.
Okay. Nee, dat is een heel politiek antwoord, heel goed.
Maar nee, absoluut. Ik ben daar helemaal voor eens. Absoluut. Altijd goed om naar het oproepen op het inzet van het volk zelf.
Nou ja, ik wil bijna zeggen, met deze wijze woorden, gaan we toch eigenlijk richting het einde van deze podcast. Stijn, Jannik, bedankt. Henny, mochten we zeggen, ook ontzettend bedankt dat u bent gekomen. Fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ik vond het ontzettend fijn gesprek. Volgens mij zat de stemming er goed in. Mm-hmm. Ik wil zeggen voor jullie, de luisteraars, bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Stemcast. De jonge politieke podcast. Want de verkiezingen 2021, die komen dus aan, 15, 16, 17 maart. En we hopen jullie genoeg te hebben geïnformeerd over wat voor partij de ChristenUnie is en wat de normen en waarden zijn en waar ze een beetje voor staan. Nogmaals erg dank en bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dankjewel.
De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.